Ja, dat is beter. Nou, fijn om hier te zijn vanmiddag in deze jeugddienst in Wijngaarden. Ik ben er nooit geweest. Ik dacht, ik kom in een reusachtige stad. Maar dat was niet het geval. Wel een mooi dorpje. Nou, hartelijk dank ook voor de uitnodiging. Mooi om voor jonge mensen te spreken. Ik ben heel lang leraar geweest, 10 jaar, in het voortgezet onderwijs. En sinds kort ben ik dat niet meer. Ik werk nu op een bijbelschool in Hilversum. Gospel for Europe, samen met mijn vrouw. We hebben 2 kinderen. Eigenlijk nog maar sinds een maand, dus het is nog helemaal nieuw. Maar ik vind het fijn om hier te zijn en met elkaar na te denken over het woord van God. Het thema is helden. En toen Maarten tegen mij zei dat het thema was, toen dacht ik, nou, wat moeten we daarmee? Ik moest in ieder geval al heel snel denken aan een lied. En ik zie heel wat kinderen ook. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb het vandaag nog gehoord op een cd van Ellie en Rickert. Die hebben een lied, dat gaat zo. Ik ga niet zingen, maar ik heb wel de tekst. Dat waren nog eens helden. Wie kent het? Oh, ik ben de enige. Nou, dan is het goed dat ik... Op een bijzonder ogenblik en toch gewone mensen, net als jij en ik. Net als jij en ik. Ja, want dat is al goed om gelijk duidelijk te hebben. Helden in de Bijbel zijn altijd gewone mensen. En wij gaan eigenlijk vanmiddag over nadenken. Wat maakt je nu een, snap je mij, een Bijbelse held? En dat kan allerlei verwarring oproepen, zo'n begrip van sterke mannen, stoere vrouwen. En dat is niet zo Bijbels. Dat gaan we vanmiddag met elkaar ontdekken. Ik heb even gezocht op internet. Ik denk dat de jongeren best wel ze op school, als ze voor school bezig zijn, is net weer begonnen, dat je wel eens op de site Wikipedia kijkt. En daar kun je definities vinden. Sommige leraren zeggen dat het een hele slechte site is, maar heel veel jongeren gebruiken hem toch, want je kunt er snel heel veel dingen vinden die je zelf niet uit je hoofd gelegen hebt. En ik zocht bij Wikipedia, dat snap je natuurlijk, op het woord held. En weet je wat ik daar vond? Moet je goed luisteren. Dan vond ik dit. Iemand, een held ben je als je een bijzondere prestatie verricht. Een heldhaftige daad maakt je tot een held. Ander woord voor held is uitblinker. Iemand die iets doet wat ongewoon is, zeg maar. Dat je met kop en schouders boven anderen uitsteekt. Er stond ook dit. Iemand die moedig is. Iemand die bereid is om zichzelf voor anderen op te offeren. Bijvoorbeeld als je iemand uit de sloot redt of iemand uit een moeilijke situatie. Dan word je al snel een held genoemd. Weet je wat er ook stond? Dat vind ik de belangrijkste. Die ga ik straks nog een keer herhalen. Die komt aan het eind nog een keer terug. Dit. Iemand die vanuit een zwakke positie een groot doel nastreeft. Oké. Nu even een vraag. Je bent misschien niet zo gewend om te antwoorden, hoef je ook niet te doen. Doe het maar voor jezelf. Waar denk jij aan als je aan helden denkt? Je hebt niet de mogelijkheid om op Wikipedia te gaan, tenminste. Nee, maar van niet. En dat je... Wat zijn jouw gedachten daarover? Wat maakt jou... Wat zijn jouw gedachten over helden? Wat vind jij helden? Wie vind jij helden? Of, beter nog, wie zijn jouw helden? Ik had er vroeger heel wat. In de sportwereld. En ook al andere mensen. In de muziekwereld. Weet je dat helden eigenlijk heel belangrijk zijn? Er is een spreekwoord wat zegt. Je wordt wie je bewondert. Als je je heel lang intensief op een bepaalde persoon richt en over diens werk, diens leven, diens persoonlijkheid nadenkt. En je leest er wat over en je luistert ernaar en je bekijkt hem. Dat fascineert je. En weet je wat er dan gebeurt? Herken je dat? In je onderbewustzijn denk je eigenlijk of ga je al, ik zou wel willen zijn als hij of zij. En misschien neem je wel bepaalde dingen van hem of haar over. Dat kan, hè? Of dat je op hem of haar wil lijken. Weet je hoe tegenwoordig helden ontstaan in deze wereld? Je gaat me niet vertellen dat je nog nooit gehoord hebt. Tegenwoordig zijn er nog wel eens wat van die audities, hè? Waar je naar heen kunt gaan, programma's, televisieprogramma's. Als je denkt, nou, ik kan wel aardig zingen. Of ik heb wel een aardig figuur. Ik ga auditie doen. Ik word daar beoordeeld door een jury. Topmodellen doen het vaak, hè? Beoordeeld door een jury. Met de bedoeling dat ik een bekende Nederlander zou worden. In het gebied van sport, of op het gebied van zang, of op het gebied van naar de mode. Een soort proefoptreden waarin je iets van jezelf laat zien en dus een held wilt worden. Ik weet niet of jij daar een beetje in dat gebied een beetje jouw helden zoekt. Of dat je verlangt zo'n held te worden. Op school vroeg ik wel eens in de eerste klas, jongens, wat wil je worden? En er waren wel eens van die jongens, dat was wel grappig, die zeiden, profvoetballer. En mijn zoontje van 5 had over de koning gewerkt op school, rondom Koningsdag, april. En zei, mam, ik weet wat ik wil worden. Ik wil koning worden. Ja. Het ligt er maar net aan, hè. Wat voor held wil je worden? Je bent 14 jaar en je denkt, nou, wat voor held wil ik worden? Weet je, dat er in de Bijbel ook zo'n auditie beschreven wordt, zo'n soort proefoptreden, waarin er een koning gekozen wordt. We gaan een stukje uit de Bijbel lezen en ik zou het heel fijn vinden als je meeleest. Laat hem mee naar 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. In Samuel 16, vers 1. Lees je mee? 1 Samuel 16, vers 1. Toen zei de Heere tegen Samuel: hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat hij geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaïe de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaïe voor het offer uitnodigen en zal ik u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had. Hij kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad een bevend tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede, ik ben gekomen om voor de Heere een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaïe en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen zij kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heere zijn gezalfde. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaïe Abinadab en hij deed hem voorbij gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaïe Samma voorbij gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaïe zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaïe, de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaïe, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven. Zie, hij weidt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen. Want wij zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij, dat is David hè. Hij was rossig, rood haar dus, had mooie ogen en hij was knap om te zien. Het is mooi hè, dat de Bijbel dat eerlijk zegt. De Bijbel is zo'n eerlijk boek. Er staat eerlijk hoe David eruit zag. En de Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. Ik lees nog één vers, vers 18. Moet je goed luisteren. Daar komt het woord in voor, waar het vandaag over gaat. Zie, daar staat in het midden van het vers, vers 18. Zie, ik heb een zoon van Isaï, de Bethlehemiet gezien die harp spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte en de Heere is met hem. God zoekt een koning. God zoekt een koning. En God zegt tegen Samuel, jij moet naar Bethlehem gaan en dan moet je Isaï roepen, want Eén van zijn zonen wordt de nieuwe koning. Isaï had 8 zonen. Grote familie, groot gezin. En Isaï de vader heeft gedacht, nou, ik weet niet welke zoon het wordt, welke van de 8, maar laat ik alvast een voorselectie maken. Ik neem er 7 neem ik mee. 7 jongens zet ik op een rij, Eliab de oudste, en dan zo steeds lager. De jongste, schaapherder, laat ik thuis. En Samuel komt aan, hij heeft de opdracht, hij heeft zo'n hoorn gevuld met olie, volg je het? En hij komt eraan en hij luistert naar Isaï, die zegt, dit zijn mijn 7 zonen, kies er maar 1 tot koning. En Samuel, een oude profeet, staat daar voor die 7 jongens en hij kijkt naar de oudste. Ze staan op een rijtje, zie je dat voor je? Hij kijkt naar die oudste, dat was een grote kerel, Eliab. Je vindt hem in vers 6. En hij is groot van gestalte en hij had een mooi uiterlijk. Dus ik kan me voorstellen, dat was een grote vent. En Samuel staat voor Eliab en hij denkt, deze is het vast en zeker. Deze is het vast en zeker. En hij wil zijn hoorn pakken en zegt, kom maar naar voren. Je bent de oudste, je bent de grootste, je bent de sterkste. Jij bent, denk ik, het meest geschikt. Ik zal je zalven. Maar God zegt, Samuel, pas op. Je vergist je. Jij kijkt naar de buitenkant. Maar ik kijk naar de binnenkant. En zo gaan al die zonen, jongens en meiden, 1 voor 1 langs Samuel. En elke keer bidt hij, staat er niet zo duidelijk, maar denk ik, bidt hij, Heere, is het deze? Nee. Is het deze? Nee. Waarschijnlijk waren het 1 voor 1 grote, sterke mannen. Een soort van helden. Toch? Hey, weet je dat? Moet je even goed onthouden. Mensen, ook gelovigen, zelfs Samuel, kijken altijd eerst of vaak eerst naar de buitenkant. Maar God is in de buitenkant nauwelijks geïnteresseerd. God kijkt naar jouw binnenkant. Dat betekent, ik heb er even over nagedacht. Dat betekent dat God jou anders ziet dan dat mensen, je ouders, je leraren, je vrienden je zien. God kijkt naar wat jij van binnen werkelijk bedoelt en wilt. Dat kun je als er een verschil is tussen de buiten- en de binnenkant. Als jouw buitenkant in orde is en jouw binnenkant, die niemand ziet, niet in orde is, kan dat een hele fijne gedachte zijn dat mensen het niet kunnen zien. Want je kunt keurig met je gestreken pakje in de kerk zitten en denken, ik voldoe aan alle verplichtingen. Ik ben een jongen, een meisje om door een ringetje te halen. Terwijl God zegt, ik kijk naar je binnenkant en in je binnenkant vind ik weinig fraais. Andersom is ook waar. Als je een jongere bent die misschien wel heel onzeker is over de buitenkant. En denkt van, ja, wie ziet mij nu? Ik ben niet zoals mijn oudste broer. Grote sterren. Ik sta niet altijd vooraan. Dan kan het je enorm troosten dat God ook niet zo geïnteresseerd is in de buitenkant, maar dat hij bij jou kijkt naar je binnenkant. Ja, probleem. Hij heeft ze alle zeven gehad. En hij zei, ja, geen één. Het beloofde een soort van groot nieuw koningsfeest te worden, maar ja, er is geen koning. Isaïe, heb je toevallig nog een zoon? Ja, die heb ik wel. Maar die zal je waarschijnlijk niet bedoelen. Dat is degene die onze schaapherder is. Het is de jongste. Die hebben we maar bij de schapen gezet. Waarschijnlijk zit hij daar met zijn harp. Past niet echt in dit rijtje. Ga hem halen. Nou, waarschijnlijk gaat iemand David halen en dan komt hij. Die jongen. Waarschijnlijk. Hey, even opletten. Weet je hoe oud? Wie weet het? Hoe oud was David? Toen hij gezalfd werd om koning te gaan worden. Wie weet het? Hoe oud was hij? Mag het zeggen. Zo, jullie kunnen vandaag echt veel leren. 15 jaar. Klas 3. Misschien klas 4, als hij een jonge leerling was. David. Komt hij aanlopen? Hoe denk je dat hij aanloopt? Ik denk wel een beetje timide. Van wat doen die zeven broers daar? En waarom moet ik erbij gaan staan? Beetje schuchter misschien. En Samuel ziet hem aankomen. Had hem nooit gezien. Hij ziet hem aankomen. En weet je wat God tegen Samuel zegt? Deze is het. Deze is het. Ik vind dat zo geweldig. Ik heb dit verhaal net als jij natuurlijk zo vaak gehoord. Ik vind het zo geweldig. Het bewijst zo dat God echt naar de binnenkant kijkt. Deze is het. God zegt, het is een, vers 18 hebben we net gelezen, het is een dappere held. Goed. Nu zeg jij misschien, we gaan een stap verder. Ik neem aan dat je er nog bij bent, hè. Wat maakte David nu zo'n dappere held? Wat vond God dan zo aantrekkelijk in David? Dat is een goede vraag. Want als David jouw held is, voor mij is David een held. En ik heb deze zomer het leven van David gelezen. Vandaar dat ik ook bij David kwam voor dit thema. En ik heb regelmatig op mijn knieën tegen de Heer gezegd, Heer, geef mij dit wat David had. Ik heb regelmatig tegen de Heer gezegd, ik moet nog zoveel van u leren. Ik denk echt dat als Saul voor mij stond, die mij voortdurend naar het leven stond, en ik een speer in mijn hand had, en ik de mogelijkheid had om hem om het leven te brengen, dan zegt David, zal ik de gezalfde van de Heer aantasten? Dat doe ik niet. Wat een zelfbeheersing had deze man. Wat een gehoorzaamheid aan God. Hij had met een beer en een leeuw gevochten. Hij was geen kinderachtige jongen, David. Misschien dacht je net wel, ja, geef mij die Eliab maar. Ik vind hem een gave vent. Nou, David was geen kinderachtige jongen. Hij heeft een beer en een leeuw verslagen. Maar hij was dezelfde man die in de stilte zong. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Ik ga drie dingen noemen. Waarom was David nu een held in Gods ogen? Ik heb het niet over helden in de hedendaagse wereld. Ik denk niet dat hij bij een programma als Idols bijvoorbeeld van jaren geleden, dat David daar goed zou doen. Hij was een held in Gods oog. Waarom? Vind je dat een belangrijke vraag? Ik ga drie dingen noemen. Dan moet je daar maar eens even over doorpraten vandaag. David, en kun je gelijk je eigen leven ontspiegelen? 1. David was heel veel in de stilte met God. God had hem een beroep gegeven, schaapherder, waarin hij veel alleen was. Maar hij was samen met zijn God. En in de stilte heeft hij op zijn harp God aanbeden. God leren kennen. Wie gaat er nu een koning zoeken tussen de schaapskooien? God. Gods ogen doorlopen de hele aarde. Ben jij veel in de stilte? Heb je een eigen slaapkamer? Heb je een eigen plaats waar je God ontmoet? De Bijbel noemt dat weet je, binnenkamer. Heb je die? Zoek je wel eens bewuste stilte om alleen met God te praten? Dan moet je leren. Aan het begin lijkt dat soms best vaag. Ja, wat is dat nou? Ik kan geen stem horen. Dan moet je leren. David hoorde ook geen stem. 2. 1 was dus, David was veel in de stilte met God. 2. Weet je wat David had geleerd? Dit is eigenlijk de kern hoor. David had geleerd. Al ben ik dan Israëls beste koning. En dat was die. Al heb ik dan van een beer en een leeuw gewonnen. Al heb ik dan Goliath verslagen. Al heb ik dan duizenden Filistijnen verslagen. Al aanbidden duizenden Israëlieten mij als de nieuwe koning van Israël. Voor God ben ik een zondaar. David heeft gezongen naar God toe. Was mij helemaal. Een man naar Gods hart. Een vrouw naar Gods hart. Vertaald naar nu. Een held naar Gods hart is iemand die heeft geleerd wat genade is. Je hebt vroeger of later, heb je een keer tegen God gezegd, zonder u Heer Jezus ben ik verloren. Mijn zonde maken dat ik, als ik niet met u verzoend word, dat ik voor eeuwig verloren ga. Nou, dat is niet populair. Maar als je daar de diepte van gaat inzien, dat het bloed van de Heer Jezus je vrij spreekt, je reinigt van alle zonden, dan word je een nieuw mens. Word je ook een bijzonder gelukkig mens. Weet je wat David gezongen heeft op Psalm 32? Wel gelukzalig, dat betekent eigenlijk in het Hebreeuws, driemaal gelukkig is hij of zij van wie de zonden vergeven zijn. Herken je dat trouwens? Leef jij vandaag, 4 september, in de blijde zekerheid dat jouw zondige daden uit het verleden, uit het heden en zelfs die van de toekomst, dat die onder het bloed van de Heer Jezus vergeven zijn? Zo niet, dan begint het daarmee. Dan roept God je vandaag om je zonde voor hem eerlijk te erkennen en de Heer Jezus aan te nemen als verlosser en redder. Daar begint je held worden. Snap je me? 1. Vullende stilte met God. 2. Leven van genade. 3. Je vertrouwt een Bijbelse held. Heldin bestaat ook. Een heldin. Een held. In Gods oog. Vertrouwt niet op eigen kracht. Vanmorgen dacht ik er nog even over na, over het verhaal met David en Goliath. En ik vroeg zo aan tafel, aan de kinderen. Denken jullie dat David bang was toen hij richting Goliath liep? En toen zei een van mijn kinderen, dat vond ik heel mooi, zei ik denk van niet, want hij had het pak van Saul uitgedaan. Daar komt die reus. Ja, in het leven met God kun je avonturen meemaken. Daar komt die reus op David af. En die staat daar met zijn schild en met zijn speer. 3 meter groot. Buitenkant. En dan staat die jongen van, ja, dat is een jaar later. 16 jaar. 16 jaar. Tegenover. En weet je wat hij zegt? Hij zegt, jij komt met je zwaard en met je speer. Maar ik kom in de naam van de Heere. Ik kan niet anders dan toch, dit moet een godsvertrouwen zijn. God gaat mij hieruit. Normaal gesproken, menselijk gezien, word ik gewoon gespiesd. Maar God is bij mij. Hé. Jij bent waarschijnlijk nooit een reus van 3 meter tegengekomen. Onderweg naar school of zo. Maar je kunt als jongere. Je kunt als jongere wel met enorme reusachtige problemen geconfronteerd worden. Dan komt het erop aan. Vertrouw ik dan op eigen kracht? Of zoek ik mijn God in de stilte en zeg ik, Heere, voor u is het een peulenschip. Ik kom tot de conclusie. Maarten zei al niet te lang, hè, zei hij. Dus ik hou het niet te lang. Ik kom tot de conclusie. Weet je wat ik denk? Als je nog niet geluisterd hebt, moet je nu luisteren. God zoekt ook vandaag jonge mensen die echt op hem vertrouwen. Ook al is je buitenkant misschien spectaculair en zien anderen dat niet aan jou, wat maakt het uit? God ziet je binnenkant. God ziet jou echt wel. Ik ben ervan overtuigd, God zoekt oude mensen. Maar God zoekt jonge mensen die hij in hun jeugd kan trainen om dienaren, dienaressen, helden van hem te worden. En dat zijn altijd mensen die ervoor kiezen om God te gehoorzamen. Zit je hier vanmiddag en weet je, ik ben eigenlijk zo'n echte grijze muis. Ik ben soms best serieus met de dingen van God. En ik lees ook echt wel in mijn Bijbel. Ik ga naar de catechisatie. En soms, hè, als er dingen gebeuren in mijn leven, dan zijn er echt momenten dat ik denk van, ik moet God zoeken. Maar als ik echt eerlijk ben, het is nog zo dubbel. God zoekt jongeren die hun hele hart aan God geven. Al de kamers van mijn leven, al de compartimenten van mijn levenshuis, wil ik aan u geven. Als je dingen een beetje voort laat sudderen, gewoon een beetje, ja, zonde, is het zonde? Ah, weet eigenlijk precies. Je laat het een beetje aanmodderen in je leven. Reken erop. Dat is voor God niet bruikbaar. God zoekt mensen die hun hele hart aan God geven. Laatste vraag. Misschien zeg je, en dat hoop ik echt. Ik zie heel veel van jullie heel goed luisteren. Misschien zeg je, als je in mijn hart kon kijken. Ik wil echt graag een man, een vrouw, een jongen, een meisje worden. Die God vertrouwt. Waar God zijn goedkeuring over geeft. Maar wat is de sleutel? We gaan nog één Bijbeltekst lezen. Blader mee, Johannes 12. Daarmee sluit ik af. Johannes 12. Vers 24. Daar staat dit. Voorwaar, ik zeg u. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Je had misschien net al gezien. Ik kan geen tarwekorrels meenemen. Maar ik wil, als laatste, als misschien een plaatje. Sommigen denken erg een plaatje, wil ik dit vertellen. Een tarwekorrel heb hier een kastanje. Het is de tijd van de kastanjes. Hè? Weet je wat Jezus hier zegt? Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij in de aarde valt en sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest vanwege mij, die zal het behouden. Als je een mooie kastanje vindt. Ik heb deze vanmorgen gevonden. Als je een mooie kastanje vindt. Wat kan je daar nou mee doen? Dat is heel verleidelijk. Zeker als die net uit die bolster komt, hè? Uit dit, hè? Zo. Weet je wat je dan kan doen? Die kan je oppoetsen. Dan gaat hij een beetje glimmen. Die kastanje is je leven. En je kan denken, nou, dit is echt een mooie. Ik leg hem in het raamkozijn. Ik wil hem bewaren. Tot ziens. Ik wil die kastanje wil ik houden, die wil ik bewaren. En ik poets hem op, helemaal schoon. Dat is, als je je leven lief hebt, je eigen leventje. Ik wil het niet aan God geven, ik wil het voor mezelf nemen. Weet je hoe die dan na een jaar eruit ziet? Zo. Ja, zo'n donkere, en aan de binnenkant is die helemaal kapot. Jezus zegt, als de tarwekorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Als jij je leven niet aan Jezus verliest, al is het er misschien nog een prachtig leven nu. Als je het niet aan Jezus verliest, dan eindig je zo. En Jezus heeft gezegd, dit deugt nergens meer toe dan in het vuur geworpen te worden en door de mensen vertreden. Dat is trouwens letterlijk zo. Letterlijk. Moet je letterlijk nemen die tekst. Maar nu gebeurt het. Als jouw leven, als je dat verliest, dat lijkt negatief. Je leven verliezen. Toen ik 14 was, stond me dat niet aan. Maar als je dat verliest, hij moet in de aarde vallen. Hij moet onder de grond. Dus je moet het uithandigen. Die mooie kastanje moet je uithandigen geven onder de grond. En dan lijk je alles te verliezen. Zo denk je er misschien wel over. God volgen, Jezus volgen, dat is alles verliezen. En dat is zo. Maar jezelf verliezen, dat is geen verliezen hoor. Dat is winst. Je zondige ik verliezen, dat is geen verliezen. Weet je wat er gebeurt? Die kastanje, die tarwekorrel, gaat onder de grond. En na een tijdje komt er een plantje. En uiteindelijk, let op. Ik heb maar een fractie meegenomen. Maar uiteindelijk komt er een boom. In deze kastanje zit een boom. Met nieuwe vrucht. Die kastanje vlak bij mijn huis, die boom, kastanjeboom, die had je moeten zien. Dat is een reus. Dat is begonnen met één kastanje die verloren werd, die onder de grond ging. Ja, het gaat eigenlijk nog verder. In één kastanje zit eigenlijk een kastanjebos. Als jij je leven verliest aan de Heer Jezus, dat is pas echt een vruchtbaar leven. Dan wordt het pas echt wat God voor ogen heeft. Ik eindig met deze vraag. Heb je dat gedaan? Heb jij dat kostbare leven uit handen gegeven? En dan zegt de Heer God, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Jezus zegt, als je mij dient, nee, dit is heldendom. Als je mij dient, de Vader zal jou eren. Satan geeft je nu wat snoepjes. Maar als die je straks in zijn klauwen heeft, is het voor eeuwig klaar. Jezus zegt, als je mij volgt, God de Vader zal jou persoonlijk eren. In mijn woorden, zal jou tot held verklaren. Omdat je de Heer Jezus hebt toegelaten in je hart en hem gevolgd hebt. Zeg maar, welk leven kies je? Kies heden wie je dienen zult. Amen. Ik wil kort met jullie bidden. Als afsluiting van deze boodschap. Heere God, u ziet de harten van ons allemaal. Het was net als toen bij Samuel. U kende al die jongens, alle zeven, alle acht. Want u zag hun aller hart, ook nu, vandaag. Deze middag. Van de jongste tot de oudste. Van de mensen hier vooraan en van achteraan. U ziet het hart aan. En u ziet het, Heere. Als er een jongen of een meisje is, die in de stilte tegen u zegt, neem mijn leven, Heere. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Ik wil mijn leven verliezen om het voor eeuwig te behouden. Ik wil niet meer voor mezelf leven, maar ik wil u dienen. Zegen hem of haar, Heere, bij wie dit in het hart is. En als ons hart nog altijd hard is. Als we ervoor kiezen om voor onszelf te leven. Overtuig ons van uw liefde, Heere God. En maak ons, een jongen, een meisje, een man of een vrouw, naar uw hart. U zult het doen. Als wij tot u gaan, dat hebt u beloofd. En daarom prijzen we uw naam, grote God. Dat u ons roept. En dat u ons zo maakt zoals u ons hebben wilt. In de naam van Jezus. Amen.